die stijging van het aantal meldingen wat uiteindelijk bij jullie terechtkomt. Heb je een idee waar dat dan ligt?
Nou ja, op zichzelf ligt dat in lijn met een landelijke trend. Justitie, het CCP, doet elk jaar een benchmark bij alle buurtbemiddelings in heel Nederland. En daar blijkt ook een stijging uit. Dus in die zin lopen we in de pas met het land. Dat zal voor een deel met bekendheid in de stad te maken hebben. Misschien ook voor een deel met een doorverwijzing in toename door bijvoorbeeld woningbouwverenigingen en politie. Maar dat er in zijn algemeenheid meer een beroep op buurtbemiddelaars wordt gedaan in het hele land en ook in Capelle, dat klopt.
Ja, dat klopt. En als je dat ervaart, over wat voor conflicten hebben we het voornamelijk?
Dat zijn allerlei conflicten eigenlijk waarbij je merkt, althans de meldingen die bij ons binnenkomen, kunnen allerlei conflicten zijn waarbij je ja, eigenlijk merkt dat de buren ook leven. Maar het is altijd het topje van de ijsberg. De melding die binnenkomt is zelden het eigenlijke probleem. Als je met buren uiteindelijk in gesprek raakt, dan blijkt dat de spreekwoordelijke druppel te zijn die de emmer doet overlopen. Maar er ligt daarvoor al een hele voorgeschiedenis met een oplopende irritatiegraad waarbij buren niet in staat zijn geweest om op een goede manier met elkaar het gesprek daarover te voeren. En dan komt de melding uiteindelijk binnen over ja, geluidsoverlast, verkeerd parkeren, een laminaatvloer die klikt, een barbecue die te veel rookt. Maar dat is eigenlijk maar het topje van de ijsberg.
Je zegt eigenlijk al niet in staat zijn om een goed gesprek te voeren. Jullie als bemiddelaars, jullie zijn vrijwilliger. Maar bijvoorbeeld jij vanuit jouw werkervaring bent gewend om te bemiddelen. Ja. Dus bij de bemiddelaars zit niet zomaar iemand. Dat zijn echt ervaren mensen die weten hoe ze het wel kunnen doen.
Dat klopt Rob, dankjewel. Dat is inderdaad niet zo dat er zomaar iemand wordt neergezet. Wat er gebeurt natuurlijk is dat het zijn sowieso al mensen die zelf graag zo'n rol hebben. Anders meld je je niet als vrijwilliger aan. Vaak hebben die al een achtergrond met conflictbemiddeling, maar dat hoeft helemaal niet. Maar ze krijgen wel allemaal een training, een basisopleiding tot buurtbemiddelaar. Dat is gewoon een landelijk gecertificeerde opleiding waarbij je wel de vaardigheden krijgt aangeleerd van hoe loopt zo'n proces. Hoe loopt zo'n gesprek? Wat voor interventies kan je daarbij doen? Hoe kan je daarbij een stap verder komen? Hoe kan je daarbij de buren helpen? Want uiteindelijk gaat het daarom. Wij beslissen niks. Wij zijn alleen maar begeleider van het proces in de hoop om buren weer met elkaar in gesprek te krijgen. Wij gaan geen knopen doorhakken. Wij gaan niet zeggen van u heeft gelijk en u heeft geen gelijk en u moet maar zus of u moet maar zo. Een oplossing gaat ons eigenlijk helemaal niet aan. Het enige wat wij proberen te doen is de buren weer met elkaar zo in gesprek te krijgen dat zij zelf een oplossing voor de problemen kunnen vinden.
Ja, dat is de daadwerkelijke rol die jullie hebben en ja, die jullie ook vervullen.
Klopt.
Want een vergelijking met bijvoorbeeld zoiets als de rijdende rechter, die gaat niet op.
Nee, rijdende rechter is heel iets anders. Dat is echt een vorm van vrijwillige rechtspraak.
Daar heb je dus de rechter, hè, de autoriteit, die zit in het midden. Die zet twee partijen die het niet met elkaar eens zijn, zet die bij elkaar. En die rechter die doet een uitspraak. Ja. Dat conflict is daar niet mee opgelost.
Ja.
Jullie doen het heel anders.
Wij doen het heel anders. Wij gaan echt met de buren in gesprek. In proces gaan wij eerst gewoon alleen in gesprek met degene die de melding gedaan heeft. Van, goh, we hebben een melding van u gehad. Wat is er aan de hand? Vertel er eens wat meer over. Nou, dan krijgen we daar een bepaald beeld van. Doen we helemaal niks mee. Hebben we ook geen belang bij. Zijn we volstrekt neutraal in. Daarna gaan we naar de buur waar de overlast van ervaren wordt. Of het overlast is, weet ik helemaal niet naar objectieve maatstaven. De melder ervaart het. Maar of het zo is, geen idee. Die laten we ook zo'n verhaal doen. Meestal willen die graag meewerken, want die vinden het ook vervelend dat mensen overlast van hun ervaren. Maar vertellen hun eigen verhaal weer. Nou, dan blijkt het allemaal net even anders te liggen, althans anders ervaren te worden. Vervolgens vragen we aan allebei of ze met elkaar in gesprek willen onder onze begeleiding op een neutrale locatie. Waarbij ze de dingen die ze tegen ons gezegd hebben eigenlijk juist tegen elkaar moeten gaan zeggen. En doordat we de een-op-een gesprekken al gehad hebben en we iets meer weten, kunnen we wel helpen met wat vragen stellen over en weer van, weet u dat van uw buren? En hoe vindt u dat nou als u dat hoort? Om zo mensen zelf te laten ervaren wat de buren eigenlijk ervaren. Nou, en dan komen ze zelf vaak wel tot oplossingen. In elk geval tot een ander inzicht. En heel vaak weer in gesprek voor een langdurige termijn.
U noemt vaak. Hoe vaak is het? Want jullie hebben hele goede cijfers als het gaat om zeg maar oplossingen.
Ja.
Is het dan echt een oplossing? Is het conflict dan uit de weg helemaal?
Ja, nou, om te beginnen, wij goede cijfers. Capelle heeft goede cijfers. En dan vind ik dat de inwoners van Capelle goede cijfers hebben. Landelijk leidt het, begrijp ik, zo rond de 2 op de 3, ik meen 68%, tot een definitieve oplossing. In Capelle ligt dat op 76%, dus dat is 3 op de 4 ruim. Dus dat ligt iets hoger. Wij bellen altijd na een paar weken of een paar maanden hoe het gegaan is na het laatste gesprek. Om zo ook zicht te krijgen. Want heeft het nou ook een lange termijn effect? En eigenlijk heeft het heel vaak een lange termijn effect. Ja. En zijn mensen ook echt blij dat ze de stap gezet hebben. Omdat ze daarmee veel beter contact met de buren hebben. En daarmee ook hun overlast een heel erg is teruggelopen.
Ja, dus het terugbrengen van een conflict gebeurt niet zo vaak. Oftewel, het conflict is even goed bemiddeld.
Ja.
Men is het weer eens met elkaar. Klopt. Ze gaan weer samen door de straat en dergelijke. De kans dat dat dan terugkomt is minder. Begrip is er.
Ze hebben een manier gevonden om met elkaar te praten als ze weer overlast ervaren, zonder dat ze daar anderen bij nodig hebben. En dat is wel essentieel. Dat kan je heel lang dan volhouden.
Ja. Ja, die manier van praten, hoe werkt dat? Want een van de oorzaken, of tenminste een van de gevallen die als top wordt genoemd landelijk, is geluidsoverlast.
Ja.
Nou is er bijvoorbeeld het voorbeeld van, je noemde zelf het voorbeeld in het voorgesprek, van een laminaatvloer.
Ja.
Die kan leiden tot een heleboel. Vertel eens.
Laminaatvloer. In veel appartementencomplexen gaan geluidsoverlast klachten nog wel eens over een laminaatvloer die vrij hard is. Waardoor veel geluid kan doordringen. Nou ja, die vloer hoef je niet weg te halen. Maar je kan wel afspraken maken over hoe je daarmee omgaat. Als ik helemaal niet door heb dat mijn hakken heel hard klikken. Terwijl daar beneden een kind probeert te slapen vanaf een uur of 8 s'avonds. Die daardoor wakker blijft. En ik weet dat niet. Ja, dan hou ik daar geen rekening mee. Als we dat tegen elkaar uitgesproken hebben en ik weet dat. Nou, dan doe ik misschien mijn schoenen wel uit s'avonds. Zodat het kind beter kan slapen. Of je maakt een afspraak van, joh, doe het normaal zoals je wil. Maar als ik er een keer last van heb, dan bel ik je even op en stop er dan mee. Nou, prima. Dan hebben ze een manier gevonden om het daar met elkaar over te hebben. En dan kan je ook in je gedrag. We leven toch met heel veel mensen hier op een heel klein grondgebied. Kan je in je gedrag rekening houden met hoe anderen dat ervaren.
En begrijp het, hè? Want een andere situatie is dat degene die boven die schoenen aan heeft op die laminaatvloer. Dat kan in een eengezinswoning bijvoorbeeld, kan dat een van de kinderen zijn. En daar ga je dan heel normaal mee om.
In huis heb je dat niet anders. En dan zeg je ook tegen je kinderen van, kan het even een tandje zachter of doe even je schoenen uit. Ja.
Nou zitten jullie als bemiddelaars bij elkaar. En dan heb je aan de ene kant een stijgende aantal dingen waarvoor jullie ingeschakeld worden. Ook een stijgend percentage van oplossingen. Hoe matcht dat met elkaar? Dat het toch nog stijgt?
Dat knelt wel in de capaciteit in elk geval. Dus uitbreiding van het aantal vrijwilligers is altijd meegenomen. Dan kan je altijd melden bij ons en dan gaan we kijken of we wat voor elkaar kunnen betekenen. Want het is natuurlijk prettig als er meer mensen zijn die bereid zijn om met buren samen in gesprek te gaan. We proberen ongeveer 15 vrijwilligers te hebben in Capelle. We zitten daar nu net onder. We hebben er een stuk of 12, 13 op het moment. Dus we zijn redelijk op bezetting. Er is ook best wel veel belangstelling voor. Maar niet zomaar iedereen is er ook voor geschikt. Dus we hebben altijd een proefperiode waarin we gewoon samen gaan kijken van, is dit wat voor jou? Werkt dit? Want jij, je blijft van worden buren, je blijft van, dan gaan we de opleiding doen als we allebei ja zeggen. En dan kunnen we aan de slag.
Is het leuk om te doen? Ik kan me voorstellen dat je in je vrijwilligersjob tussen allerlei conflictburen gaat zitten, dat niet uitdagend is.
Nou ja, of juist wel. Ik denk dat de mensen die het vrijwillig doen, het juist doen omdat ze daar zelf dat leuk vinden of naar plezier aan beleven in elk geval. Ik vind het zelf, vind ik het geweldig om te zien hoe mensen die in het begin elkaar soms wel echt naar het leven staan, uiteindelijk als goede vrienden de deur uitgaan. Ja, dat vind ik een geweldige beloning. Dat is waar je het voor doet uiteindelijk.
Dat zijn mooie woorden om af te sluiten.
Heel mooi.
Goed zo. Marcel Mannen voor buurtbemiddeling in Capelle met hele goede resultaten, ondanks het stijgend aantal meldingen.